Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Hoefnagel uit Zeist. De schriftlezing in deze dienst is Johannes 1, vers 19 tot 34. En het is een laatste zondag van deze maand, dus diaconale zondag. Mededelingen namens de kerkraad. Dominee Verree, op wie wij een beroep hebben uitgebracht, heeft de kerkraad verzocht om vanwege de feestdagen een week extra bedenktijd te krijgen, alvorens tot de beslissing te komen. De kerkraad heeft aan dit verzoek voldaan en komende week zal dominee van der Ree zijn beslissing bekendmaken. Vanavond is de poster geopend, van 9 uur 's avonds tot 1 uur. Alle hartelijk welkom en voor info zie de zondagsbrief. Morgen, Nieuwjaarsdag, begint de dienst om 10 uur. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen onder het genot van een kop koffie. De verkoop van de collectemunten zal deze week dinsdagavond plaatsvinden. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang, de eerste voor de diaconie, ter dekking van de gemaakte kosten met de kerstviering en de tweede voor de kerk. Bij de uitgang is er nog een collecte voor het bouwfonds. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 145, vers 1. Namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Vader die zonder verkiest. En in de naam van de Zoon die zonder verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zonder vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen op Psalm 111, vers 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot. En ook het vijfde vers, het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid. Paul, Psalm 111, vers 2 en 5. Ook op deze zondagmorgen is het de Heer die ons zijn woord en wet laat horen. En in antwoord erop zingen wij op Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet dan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig en ondoordacht misbruik. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. En u zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Van deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Zo na de kerstdagen gaan we ook verder met het evangelie dat ook met kerst geklonken heeft. En we lezen daarom ook Johannes 1 vanaf vers 19 tot en met 34. En vers 29 zal de tekst voor de preek vormen. Johannes 1 vanaf vers 19. Dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u de profeet? En die antwoordde: nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zeide, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren behoorden tot de Farizeeën en ze vroegen hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water. Maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. Wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bethabara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet. Maar omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde. Ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En ik bleef op hem. En ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd. Op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Zullen we eerst het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden, om hem te vragen om een zegen over onze dienst en ook om de vervulling en de leiding door de Heilige Geest. Verheft uw harten tot God. Machtige Heer, Heer Jezus Christus, Zoon van God. Zo, aan het begin van deze week, de laatste dag van het jaar, zo net na de viering van het kerstfeest, mogen wij weer in uw huis samenkomen om er ook uw woord te horen. Te met kerst mogen herdenken, geboren in een stal. U was neergelegd in een krib. En nu, deze morgen, laat u zich aan ons, aan de gemeente, voorstellen als het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Heer, als we daarover spreken zullen, als we daarover na zullen denken wanneer we deze woorden gelezen hebben en erover zullen horen, wilt u ons dan leiden door uw Heilige Geest? Wilt u het zicht geven op wie u bent, Heer Jezus Christus? Zicht geven op het totale werk. Het totale van het verzoeningswerk waarvan wij geen weet van hebben hoe groot, hoe onuitgebreid en ontzagwekkend dat wel niet is. En ook de winst die u ermee behaald heeft, die kunnen wij niet nameten. Dat u niet alleen voor mijn persoonlijke zonde geleden en gestorven bent. Dat u geleden heeft voor de zonde van deze wereld. Om in uw lijden en sterven heel de schepping van God weer terug te brengen. Om heel de schepping van God weer te herstellen. Heren, die diepte, die wijd, die kunnen wij niet peilen wat daarin in gevangen wordt. Heel de schepping zucht. Ja, heel uw schepping zucht vanwege mijn zonde. Heel de schepping zucht en ziet uit naar het moment van de bevrijding van de verderfenis, van de dood. Heer, wilt u ons zo leren wat dat betekent? Dat u de zonde de wereld heeft weggedragen. Heer, wilt u zo met ons zijn? Dat die mij een stem geven om te spreken. Door de gemeente zijn. U kent de gemeente. U weet ook van het beroep wat dominee van der Zwaag heeft mogen aannemen om naar Sierenswoude te vertrekken. Wilt u met hem zijn, met zijn vrouw? Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben, ook in de voorbereidingen, in het vertrek ernaartoe? En wilt u hen daar ook tot zegen doen zijn? Maar we bidden u ook voor deze gemeente die zonder herder achterblijft. Het is een grote gemeente die leiding nodig heeft. Heer, wilt u met de kerkraad zijn, hen daarin alles geven wat ze nodig hebben, wijsheid, inzicht. Om de gemeente te leiden. Ook in het beroepingswerk. En we bidden ook voor dominee Van Rey, die een week verlenging heeft gevraagd om biddend bezig te zijn voor uw troon. Heer, wilt u hem de weg wijzen. Wilt u doen wat goed is, Heer. We leggen het in uw handen, want predikanten komen, predikanten vertrekken, maar u verlaat nooit de gemeente. U zult bij ons blijven tot aan het einde van de tijden. Zo leggen we het in uw handen. Wilt u zorgen voor deze gemeente? Wilt u zo met ons zijn ook deze morgen als we hier samengekomen zijn? Wilt de kosten zijn in alle organisaties om de dienst heen? Wilt de kinderopvang zijn met alle andere taken die gedaan worden? Wilt u met de organist zijn? Wilt u hem de vaardigheid en de wijsheid geven om uw naam groot te maken in het orgelspel? Om daarin de gemeente te leiden. Zodat de woorden, de muziek en de zang samen mogen klinken tot één loflied van u. Heer, wilt u zo met ons zijn hier samengekomen, maar ook met hen die niet konden samenkomen. Omdat ze door ouderdom of ziekte thuis zijn. Of in een verzorgingshuis. Die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wilt u daar ook uw zegen geven. Heer, wilt u ook met die ouderen zijn die zelfs ook dat niet meer kunnen. Niet meer kunnen meeluisteren. Heer, wilt u ook bij hen zijn. Heer, wilt u ook met hen zijn die op wat voor manier niet kunnen samenkomen omdat ze moeten werken. Wilt u ook daar uw wijsheid en kracht geven. Zodat zij hun werk kunnen doen. Heer, we leggen alles in uw handen. Wilt u voor ons zorgen en ons nabij zijn. We bidden u dat enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 40, vers 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Psalm 40, vers 3 en 4. Straks na het amen van de preek zingen wij op Psalm 98 de eerste twee versen, 98 vers 1 en 2. De tekst voor de preek is Johannes 1 vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente des Heren. Het kerstfeest, we dachten dat de Heer Jezus geboren is. En ongetwijfeld zal misschien ook wel in de adventsweken daarvoor gepreekt zijn over Zacharias en Elisabeth, de vader van Johannes de Doper. Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus Christus. Over deze Johannes de Doper hebben we nu net een gedeelte gelezen, dat Johannes bij de Jordaan is en dat preekt de bekering. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En met name dit gedeelte, daar stelt hij de Heer Jezus aan het volk voor als het Lam van God. Jongeren onder ons, als je voor het eerst op een nieuwe school komt of een nieuw schooljaar begint, of ouderen maken we het ook wel eens mee, als je voor het eerst als groep samenkomt, dan heb je altijd zo'n voorstelrondje. En stel je voor dat bij jullie gezegd werd: nou, moet je niet gewoon voorstellen van gelijk wie je bent, maar je moet eerst eens even rustig over jezelf nadenken. Wie ben je nu eigenlijk? Zijn je sterke kanten, zijn je zwakke kanten? En vervolgens moet je daar een metafoor bij bedenken, een dier bij bedenken, waarmee jij jezelf zou willen voorstellen. Je hebt nagedacht. En dan zeg je: ik ben Jan, Richard of Mathilde. Ik stel mezelf voor met een paard, want ik ben sterk. Ik hou van om buiten bezig te zijn, om te draven, om te rennen, om gewoon druk bezig te zijn. Ik ben sociaal. Dat ben ik. Het dier wat wij dan uitkiezen is dan iets wat ook op ons lijkt. Maar ik denk dat het ook veel meer iets zal zijn, iets wat we ook graag zouden willen zijn. Want ik denk niet dat er iemand onder ons die zou zijn, die zou zeggen: ik ben een slak, ik ben week en zwak, ik heb geen ruggengraat, ik kruip het liefst in mijn schulp. Doe je niet, natuurlijk niet. Stel jezelf niet voor. Al zijn dat wel dingen die je allemaal wel eens dat gevoel hebt. Dat je niet zo sterk bent dan die ander. Dat je niet zo goed mee kunt komen zoals die anderen mee kunnen komen. En dat je het liefst wel weg zou willen kruipen om je zwakke plekken niet te laten zien. De Heer Jezus laat zich aan het begin van zijn optreden voorstellen als een lam. Een lammetje. Het beeld dat wij van een lammetje hebben, huppelend zo in de wei. Klein, kwetsbaar, vertederend, vriendelijk. Als we zo de Heer Jezus ook in herinnering hebben, zoals hij in de omwandeling op de aarde was, dan past dat bij de Heer Jezus. Want hij was toch zachtmoedig, nederig van hart. Hij genas de zieken, vergaf de zonden. Iedereen was welkom bij hem. De kinderen liet hij bij zich komen. Sociale klasse was voor hem geen rol, dus dat past precies bij hem. Maar we moeten dat beeld wat wij van een lammetje hebben wel even bijstellen. Want het lam waar het hier om gaat, dat is een offerlam. Een eenjarig lam. En een lam van een jaar oud is een volwassen schaap. En hier wordt een lam genoemd, een lam dat de zonde van de wereld op zich neemt. Een lam dat de zonde wegdraagt tot in de dood. Een lam dat moet sterven. Met zo'n lam stelt de Heer Jezus zich aan het begin van zijn optreden voor. Het thema van de preek is dan ook het Lam van God. Twee gedachten. De eerste, dat het lam door God gegeven is. En het tweede, dat gegeven is om de zonde weg te nemen. Het Lam van God. Door God gegeven om de zonde weg te nemen. Johannes de Doper, hij was nog heel jong toen hij zich al in de woestijn terugtrok om daar de Bijbel te gaan bestuderen. In zijn tijd waren er meerdere die zich afzonderden in de eenzaamheid, in de woestijn, om daar bezig te zijn met het woord van God, om daar alleen voor God te zijn. De vorige eeuw veel, veel boekrollen van gevonden zijn. Of Johannes zich nu bij deze of bij een van die andere gemeenschappen aangesloten heeft, is niet bekend of dat hij alleen was. Maar in ieder geval heeft hij lange tijd in de woestijn gewoond. Hij heeft daar de geschriften van het Oude Testament bestudeerd. En dat niet alleen, hij is ook door God zelf onderwezen. Want in vers 33 zinspeelt hij erop. Dan zegt hij, ik kende hem niet, maar die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd. Nou, uit die uitspraak van Johannes proef je dat hij onderwezen is. Uit die uitspraak ook, en ook de uitspraak van, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, zie je dat Johannes de doper op dat moment al veel meer wist van de Heer Jezus Christus dan de discipelen tijdens de rondwandeling voor de uitstorting van de Heilige Geest van de Heer Jezus gezien hebben. Johannes de Doper is bij de Jordaan, als hij het woord van God preekt. En van einde en ver komen mensen naar hem toe om naar hem te luisteren, zelfs vanuit Jeruzalem. En hij roept ze op om zich te bekeren, want het koninkrijk van God zal niet langs meer op zich laten wachten. En zijn bekering raakt mensen in het hart. Mensen komen tot geloof, mensen komen bij hem, laten zich dopen. De aanhang van Johannes de Doper, die wordt groter en groter. En de boodschap die hij brengt, die wordt ook wijd verspreid. Maar ja, niemand kan nu echt goed plaatsen waar hij nu in thuis hoort. Is het nu een fariseer of is het een sadduceer of is hij een van die andere stromingen? Ze kunnen hem niet goed plaatsen. En daarom wordt vanuit Jeruzalem een delegatie fariseeën naar hem toegezonden om navraag te doen. Wie bent u? En Johannes ontkent dan in alle toonaarden dat hij de Christus niet. Dat ben ik niet. Ik ben ook de profeet niet. Ik ben Elia niet. Maar wie bent u dan? Je bent niets meer dan een stem van een die roept in de woestijn. Maar dan wel die stem waarvan Jesaja gesproken heeft. En Johannes laat heel duidelijk zien dat het niet om hem gaat. Hij heeft het initiatief niet genomen om nu bij de Jordaan te gaan spreken. Om het koninkrijk van God aan te kondigen. Nee, het is het initiatief van God zelf. Nu is de tijd aangebroken dat de Messias aangekondigd moet worden. Nu is de tijd aangebroken dat de vervulling van de belofte vanuit het Oude Testament beginnen zal. En dat zal nu niet lang meer op zich laten wachten. Want hij die komt staat tussen jullie in. Johannes kent hem. En die ziet we gewoon tussen die mensen instaan. Want dat dit gebeurd is, is het ongeveer anderhalve maand geleden dat de Heer Jezus bij Johannes gekomen is om gedoopt te worden. Toen heeft Johannes het gezien, toen hij hem doopte, dat vanuit de hemel een duif neerdaalde, de Heilige Geest in de vorm van een duif, en op hem bleef. En die hoorde de stem van God, deze is mijn geliefde zoon. Hoor hem. En nu hij met die fariseeën in gesprek is, ziet hij hem weer tussen de menigte instaan. En die vertelt aan die fariseeën over diegene die na hem komen zal. Die veel belangrijker is dan hij. En die fariseeën, ze horen Johannes aan. Ze stellen vragen. Over wie dat dan is die na hem komen zal. En ze vertrekken weer. Maar die fariseeën vertrekken te vroeg. Want pas de volgende dag mag Johannes de Heer Jezus bekendmaken. Als die fariseeën nog één dag gewacht hadden, hadden ze zoveel meer in Jeruzalem kunnen vertellen dan nu. Onze tekst, vers 29, begint met die woorden. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. Zo is een kleine tijdsaanduiding waar we best goed op moeten letten. Want daar wordt aangegeven wanneer de Heer Jezus naar Johannes toe komt. Pas de volgende dag. Geen dag eerder. Hij was er de vorige dag ook al. Maar het is net als nu, op dit moment, dat Jezus daar weer staat en die zegt tegen Johannes van, doe maar. Nu mag het, zeg het nu maar. En dan mag Johannes hem voorstellen. Dan mag hij alles wat er van deze man die naam zal komen verteld is aan hem, mag hij dan vertellen. En die roept het de omstanders dan naartoe. Zie, hij is het. Zie het lam van God. Mensen, kijk dan. Dat is diegene waar ik het nu de hele tijd over heb. Dat is diegene waarvan ik het niet waard ben om zijn schoenriem los te maken. Johannes, hij mag hem aanwijzen. Hij is zelf maar een stem. Het gaat niet om hem. Het gaat om diegene die na hem komt. Het koninkrijk van God is immers aanstaande. De Messias is gekomen. Als die aangekondigd wordt, wat zouden we dan verwachten? Dat hij aangewezen zou worden als de grote zoon van David. De koning, de Messias, toch? Zo mag Johannes hem niet aanprijzen. Nee, hij moet hem aanwijzen als het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes. Een zoon van Zacharias en Elisabeth. Beiden uit de priesterorde van Abia, direct nageslacht van Aaron. En Johannes is daarmee ook een priester. En een priester had als taak om de offerdieren te keuren, om de offerdieren aan te wijzen of die geschikt waren voor het offer. En of Johannes nu ooit ook als priester gediend heeft, dat weten we niet. Maar het priesterschap gaat in ieder geval van vader op zoon over. En Johannes mag hier als priester het lam van God aanwijzen. In de woestijn was hem verteld aan welke voorwaarden dat lam moest voldoen. En Johannes heeft ervan getuigd. Ik heb de geest van God op hem zien neerdalen. Hij heeft de stem van God gehoord. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En nu mag Johannes hem aanwijzen. Deze is het echt. Dit is het echte offer wat God behaagd heeft. Hij is het lam van God. Dit lam voldoet tot in het uiterste aan alle eisen die God aan een offer gesteld heeft. En zo mag Johannes hem aanwijzen. En Johannes mag hem aanwijzen, maar... Want de Heer Jezus Christus was al door God aangesteld, ver voordat Johannes geboren was. En de Heer Jezus heeft die taak al op zich genomen van eeuwigheid. Vanuit de liefde en de barmhartigheid en de bewogenheid van God met mensen, had God hem aangesteld, had Jezus die taak op zich genomen. Want diep in het Oude Testament komen we dat lam al tegen. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, toen hij zijn zoon Isaac op de berg Moria moest offeren. Toen Isaac vroeg, waar is het lam? Toen mocht Abraham omhoog wijzen. God zal voor zichzelf een lam voor een brandoffer voorzien. En dat is ook gebeurd, want op diezelfde berg, op de berg Moria, is later de tempel gebouwd. En vele lammetjes zijn in de tempel geofferd. De eredienst van de Heer sprak van dat lam dat komen zou. Denk bijvoorbeeld ook aan het paaslam. Het bloed wat aan de deurposten in Egypte gestreken moest worden. Voor de bevrijding uit Egypte. De onderdrukking van het verdriet waarvan God hen bevrijd heeft. Maar zelfs nadat God zijn volk heeft moeten wegvoeren naar Babel. vanwege hun zonden. Spreek Jesaja nog steeds van datzelfde lam. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En zo laat de Heer Jezus aan het begin van zijn optreding zichzelf dan ook voorstellen. Als het lam van God. Nog voordat hij begonnen is, laat hij al zien waarvoor hij gekomen is. Johannes mag hem aanwijzen als het lam van God. Johannes wijst hem aan als de zoon van God. Johannes, die dit evangelie geschreven heeft, neemt de woorden van Johannes de Doper af. Hij is het woord wat alle dingen geschapen heeft. En dat woord, dat is God. Dit lam is van God gegeven. Dit lam is zelf ook God, door wie alle dingen geschapen zijn. En nu komt dat lam om de zonde van de wereld weg te nemen. Dat is iets wat we goed bij elkaar moeten houden. Dat lam is het woord van God, waardoor alle dingen geschapen zijn. De hele wereld, heel de kosmos is door hem geschapen. En nu komt hij om de zonde van de wereld weg te nemen. En in het Grieks wordt dan het woord kosmos gebruikt. Het woord wat wij ook wel kennen, de kosmos. Het is niet alleen onze wereldbol, maar dat is het hele stelsel van zon, maan en sterren. Alles. Alles is het eigendom van het lam van God, van de Heer Jezus Christus, van God drie één. En dat lam is gekomen van de eeuwige en almachtige God, de Zoon van God, Jezus Christus. En hier wordt hij door Johannes aangewezen als de Zoon van God, als diegene die bij de schepping aanwezig was. Diegene die in de schepping ook een rol gespeeld heeft. En zo komt hij, om de zonde van de wereld weg te dragen. Alles, alles is door hem geschapen, alles is door hem geformeerd. Dus ook u, ook jij, bent in de moederschoot door hem geformeerd. Heel persoonlijk wordt het dan. Hij heeft u, hij heeft jou gemaakt. En dan heel die schepping. Zijn eigendom. Verwoest door onze zon. Dan zouden we voor deze God toch weg moeten kruipen, zoals Adam en Eva dat ook gedaan hebben. Dan zouden we toch vol angst weg moeten kruipen in een hoekje. Dan zouden we toch verwachten dat hij als koning terug zou komen om orde op zaken te stellen. Dan zou hij zichzelf toch laten voorstellen met de metafoor van een leeuw. Nee. Hij laat zichzelf voorstellen met de metafoor van een lam. Een lam wat in onze ogen vertedering oploopt. Een lam wat volgens het Oude Testament is gebruikt een offerlam is. God schept er geen behagen in. Om mensen verloren te laten gaan. In dat beeld van dat lam zien we ook onze zon. Want dat lam, dat is een offerlam wat sterven. Maar in dat lam zien we ook het beeld van de eeuwige God zelf. Die bewogen is met gevallen mens. Die bewogen is met zijn schepping. Fariseeën kwamen bij Johannes om te vragen van, wie ben je? Ben je de Messias? En toen zei Johannes het, nee, ik ben het niet. Ik ben niet de Messias, niet Elia, maar ik ben een stem, meer niet. En dat ik ben niet van Johannes, dat gaat over in maar hij is. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het ik ben niet gaat over in het hij is. En later wordt het door de Heer Jezus zelf overgenomen in het ik ben. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het ik ben niet van Johannes gaat over in het ik ben van de Heer Jezus Christus. En dat is gelijk dat goddelijke ik ben, Yahweh, waarmee God zichzelf bekend heeft gemaakt. Ik ben. Het ik ben van een God die bewogen is met mensen in nood. Die tegen de volk in Egypte zei, ik ben. Ik ben er. Ik ben er om jullie te verlossen. En zo komt hier Jezus ook in het beeld van een lam. Ik ben. Ik ben er om jullie te redden van de dood. Je komt in dat lam. De Heer Jezus Christus, de eeuwige God tot ons. Van wie heel de aarde het eigendom is. Tegen wie wij gezondigd hebben, wiens schepping wij verwoest hebben. Maar hij komt vanuit die diepe liefde van God. Waarom hij zichzelf niet als koning kon voorstellen om orde op zaken te stellen. Maar als een lam dat de slachting leidt. En dan vind ik dat altijd zo'n diepe, ingrijpende tekst die dan staat in Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere. Kunt u dat bevatten? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen om de zonde weg te nemen. Onze tweede gedachte om de zonde weg te nemen. Toen Johannes daar de Heer Jezus aanwijst als het lam van God, was de eerste associatie van de hoorders het dagelijkse offer. Elke morgen, elke avond werd er in de tempel een lam geofferd. Dagelijks waren de mensen die naar de tempel kwamen om daar een offer te doen. En in de tempel werden verschillende offers ook gebracht. Er waren dankoffers, er waren schuldoffers, er waren zonoffers. En die offers hadden allemaal op een bepaald moment een persoonlijk karakter. Het initiatief ging uit van die Israëliet. Wanneer ik dankbaar was, dan bracht ik een offer. Wanneer ik me schuldig voelde, dan ging ik een offer brengen om mijn schuld in te lossen. Dat ging vanuit die Israëliet uit. Maar voordat er één Israëliet in de tempel een offer kon brengen, werd er eerst een morgenoffer gebracht. En aan het eind van de dag werd het avondoffer gebracht. Elke morgen, elke avond werd er een lam geslacht. En dat was het dagelijkse offer wat God had ingesteld. Als een gedurig vuuroffer voor heel het volk Israël. Dat initiatief was van God uitgegaan. En nu wijst Johannes de Doper de Jezus aan als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat initiatief komt van God uit. Hij is de eerste. Hij is altijd al de eerste geweest. Hij zocht Adam en Eva op. Hij is die u die jou opgezocht heeft toen u gedoopt werd als kind al. Het dagelijkse offer, het morgenoffer en het avondoffer omsloot het geheel van alle offers van de Israëlieten. Het dagelijkse offer door God ingesteld, zonder dat offer was het niet mogelijk dat God in het midden van zijn volk kon wonen. Alles wat hier in dit kerkgebouw gebeurt. Alle activiteiten die deze gemeente onderneemt. Alles wat een predikant, een ouder, een diaken, leidinggevende of wie dan ook in een gemeente doet. Alles is ingekaderd in het offer van de Heer Jezus Christus. Zonder het offer van de Heer Jezus Christus kunnen wij niets doen. Zonder dat offer is alles wat wij doen zinloos en gedoemd te mislukken. Als u zo in uw ambt staat, broeders, gemeente, In het ambt van ouderling. In het ambt van gelovigen. Bent u zich daarvan bewust dat u dat offer zo nodig heeft? Dat u niets kunt doen zonder dat offer van de Heer Jezus Christus? Want als we dingen doen in de dienst van de Heer, zonder dat we dat offer nodig hebben, zonder dat we dat offer kennen, dan zal het als vreemd vuur zijn. En zelfs het tegendeel uitwerken. Want alleen het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Alleen door zijn bloed hebben onze goede werken in dit leven waarde. En zo stond ook in het leven van de Heer Jezus Christus in zijn omwandeling op aarde alles ook in het teken van zijn lijden en sterven. Lijden en sterven is daarmee ook het belangrijkste taak van de Heer Jezus geweest. Hij was gekomen om de zonde van de wereld weg te dragen. De zonde van de wereld. Ja, wat zou dat nu zijn, de zonde van de wereld? Want bij het woord wereld hebben wij ook verschillende betekenissen. Als we het over de wereld hebben, hebben we het over de wereldbol. Of over heel het menselijke gebeuren, de wereld, wat er in de wereld gebeurt. In de kerk wordt de wereld ook wel voorgesteld als de zon. En als we het Johannes Evangelie zouden doorlezen, dan komen we datzelfde woord ook in verschillende betekenisvormen ook tegen. Het is gewoon de geschapen wereld, de kosmos. Maar ook de vijandige wereld die tegen God opstaat. Als de Heer Jezus verzocht wordt door de duivel, dan wordt hij verzocht door de vorst van deze wereld. Tegelijkertijd wordt de wereld ook aangegeven als het object van liefde van God. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De zonde van de wereld. Als we het hier dus hebben over de zonde die op de lam gelegd wordt, die de lam zal wegdragen, dan gaat het over de zonde van de wereld. Dan gaat het over de totaliteit van alle zonde, van alles wat zonde is. De zonde van ieder mens persoon, dingen die we doen. Maar dan gaat het ook over de macht van de zonde, waaronder wij gebukt gaan, waaronder wij geboren worden. De zonde die door de val in de wereld gekomen is. De wereld is geschapen. En God heeft de mens heerschappij gegeven over zijn schepping. Toen Adam en Eva vielen, toen hebben ze de hele schepping van God verkocht, verkwanseld. Aan de vorst van de duisternis. En toen is de vorst van de duisternis ook de vorst van deze wereld geworden. En heeft de mensheid de heerschappij verloren. Zijn we slaaf geworden van de zon. En nu wordt de Heer Jezus aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Alle zonden. Alle zonden van deze wereld heeft hij op zich genomen en weggedragen. Als we dat zo zeggen, dan komt u ongetwijfeld de gedachte boven. Heeft God dan voor alle mensen geleden? De alverzoening? We weten dat er mensen zijn die zo denken. Het wil toch de Bijbel heel duidelijk laten zien dat er ook mensen zijn die verloren gaan. Maar toch mogen we om die reden die woorden van Johannes hier niet inperken. Hij heeft de zonde van de wereld weggenomen. Want het geheel van de zonde van de wereld kunnen wij niet doorgronden. En de last die de Heer Jezus moest dragen, die kunnen wij niet peilen. En tegelijkertijd, datgene wat de Heer Jezus verworven heeft met zijn lijden en sterven, dat kunnen we ook niet overzien. Wat hij wel niet verworven heeft. Die rijkdom die uit zijn lijden en sterven voortgekomen is. Want datgene wat de Heer Jezus verworven heeft, is niet alleen de vergeving van onze persoonlijke zonde, maar ook de bevrijding uit de macht van de zonde. En het gaat zelfs nog verder. Want heel die schepping, die zucht vanwege onze zonde. Heel die schepping zal hij ook weer terugbrengen. Gods schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zo zien we ook vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, dat door zijn lijden en sterven de Heer Jezus een nieuwe weg geopend heeft. In het Oude Testament was het oog om oog en tand om tand. Een wet die veroordeelde, dat kon ook niet anders. Want niemand van ons kan de wet van God houden. Maar mijn hart is zo boos. En dan zien we hier dat de zonde van niet alleen effect gehad heeft op mijn persoonlijke lijstje met zonde. Maar laten we eerlijk zijn. Ook als we de Heer hebben leren kennen, hoe vaak leven we niet vanuit de denkkader voor wat hoort. Dat we op een bepaalde manier onbewust een lijstje maken. En als we onze gedachten teruggaan, zijn er dingen waarvoor wij ons schamen. Dat je een lijstje maakt van zonden die in je leven gedaan hebt. En dan schrijf alleen de grote zonden op. Want om ook toch de kleine dan toe te voegen is te veel werk. En dan zal in het huis van God stilgezet worden en zien wie God is. Dan willen we onze zonden beleiden. En hoe doen we dat dan? Pakken we dat lijstje erbij. En dan beleiden we die zonden één voor één. Moet je blijven doen hoor. Dat is heel belangrijk. Maar onbewust zijn we dan weer bezig met dat voor wat hoort wat. Want als ik dan dat lijstje afgewikkeld heb, kan ik er een streep onder zetten en het is voorbij. Maar de Heer Jezus draagt de zonde van de wereld weg. Want het gaat niet zozeer om mijn persoonlijke lijstje, maar om dat verdorven hart wat er binnenin zit. Dat moet weg. Niet wat ik gedaan heb, maar wie ik ben. Daar ligt de zwaarte van mijn schuld. Dat is de schuld waar ik niet overheen kan komen. En nu heeft de Heer Jezus een andere weg geopend. Door de zonde van de wereld op het lam te leggen. Door dat weg te dragen heeft hij verzoening gedaan voor de zonde. Zodat de schepping van God weer hersteld kan worden. De reden waarom iemand van ons verloren gaat, is niet meer mijn zonde. Maar mijn ongeloof. Want hoe groot u of jouw zonden ook zijn. Dat hoeft geen reden te zijn om verloren te gaan. Want hij wordt hier aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld weggenomen heeft. Hij wordt aangewezen om naar hem op te zien. En wanneer u op hem ziet en hem op hem uw vertrouwen stelt. Aan hem uw zonden beleidt en vertelt wie u bent. Hij is bij macht om u het nieuwe leven te schenken. Wanneer u gebukt gaat onder de macht van de zon. Een boezemzonde die telkens weer terugkomt. Een verslaving. Een geaardheid. Het is een worsteling die we hebben. Die we kunnen hebben ons leven lang. We leggen het aan zijn voeten neer. Hij wijst een andere weg. De weg van de vergeving. De weg van het nieuwe leven wat hij zal schenken. We kunnen soms zo in verwarring gebracht worden door onze persoonlijke zonde. Maar het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus was een volkomen verlossingswerk. Hij heeft niet alleen gelezen voor dat lijstje van zonden wat wij hebben. Maar hij heeft alles nieuw gemaakt. Een totale verlossing van al onze zonden. Een totale vernieuwing van ons leven. Ja, wat in strijd is met dat oude. Maar ziet u er naar uit, is dat uw gebed, uw worsteling, verlost te worden van alles wat met de zonde te maken heeft. Om door de Heilige Geest te mogen leven, vanuit dat nieuwe leven. Te leven door het geloof. Door het geloof ook op te zien naar een lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Een lam, het teken van zwakheid, van zachtmoedigheid. Maar de lam is tegelijkertijd ook de leeuw van Juda. Het is stam van David. Hij is de koning die regeren zal over heel de aarde. Dat land dat herstelt de schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar hij koning zal zijn. Waar gerechtigheid zal wonen. Waar geen zon en maan meer nodig is omdat het lam in haar midden is. Omdat het lam de tempel is. En haar lamp dat licht geeft. Zie dan dat lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Hij herstelt heel de schepping. Wat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Waar gerechtigheid wonen zal. Waar mensen in vrede met God en elkaar zullen leven. Dat lam heeft de zonde van de wereld weggedragen. Zie, het lam van God. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Machtige Heer, groot en heilig God, barmhartig en genadige Heer, hoe zullen we uw naam prijzen voor zoveel liefde, wat zichtbaar is in het Lam van God, dat de zonde van de wereld weggedragen heeft. De Heer Jezus Christus, uw Zoon. En tegelijk bidden we het u, Heer. U kent ons hart. U weet hoe boos het is. Hoe arglistig. Hoe gemakkelijk. We de zonde kunnen toelaten in ons leven. Hoe gemakkelijk we ook redeneren. Maar wilt u al onze gedachten van ons wegnemen. En ons laten zien dat het enkel en alleen door u is. Door u alleen. Vanwege het eeuwige welbehagen van u. Leer ons zo gelovig onze knieën te buigen voor u. En het alleen van u te verwachten. Vervul ons hart, Heer, met uw geest. Omdat we zullen geloven. Omdat we zullen leven vanuit dat verlossingswerk. Heer, we zeggen u dank dat u een stem had om te spreken. Dank dat we zo ook mochten samenkomen. Dank dat we samen mochten zingen, bidden, als gemeente. Dat u ook de gemeente vanmiddag weer samenbrengen. Als ze dan ook oudejaarsavond samen zullen doorbrengen onder uw woord. Dat u dan uw dienstknecht toerusten. Schenken wat hij nodig heeft. Vervul hem met uw geest. We bidden u dat. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. En onze slotzang is Psalm 33. En dan van het 11e vers. Psalm 33 vers 11. Na de collecte. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Nee, ik heb net een initiatief, want dan heb ik het weer.